het bloedbad. De spanning was er om te snijden. Elke kleine aanleiding kon de situatie doen ontsporen. De Lakota-mannen hadden een nerveuze nacht doorgebracht, werden dan gescheiden van hun familie en waren omsingeld door gewapende soldaten. De meeste van deze soldaten hadden nog nooit echt meegevochten en ze waren een mix van voornamelijk jonge recruten. Toen het geweer van Black Coyote afging, sloeg bij iedereen de paniek toe. Het was pure chaos. De volgorde van de daaropvolgende gebeurtenissen wordt onzeker en is volgens elke getuige anders. Vanuit het oogpunt van het leger zei luitenant Mann het volgende een paar dagen na het bloedbad van op zijn sterfbed. Voor me stonden vier mannen. Drie van hen hadden geweren en de vierde had pijl en boog. De Indianen hielden hun geweren boven hun hoofd. Dan lieten ze ze zakken en kwamen ze op ons af. De medicijnman gooide een handvol stof in de lucht. En er werd direct geschoten. Schieten, riep ik, en we stormden op hen af. Vanuit het oogpunt van de Lakota-Indianen zagen de dingen er echter heel anders uit. De volgende getuigenis is van Doc Chief. Ik hoorde een vreselijk lawaai. Het leek wel alsof alle geweren tegelijkertijd werden afgevuurd. Dat is alles wat ik nog weet, want ik lag op de grond toen ik terug bij bewustzijn kwam. Iedereen die rond mij lag was dood of gewond. Een dichte rook overschaduwde het slagveld. Dit eerste vuurgevecht duurde slechts 5 à 10 minuten. Daarna werd er man tegen man gevochten. Meer dan 30 soldaten werden gedood of gewond. Het is onbekend hoeveel van hen gedood of verwond werden door leden van hun eigen groep. Forsyth schatte dat na deze eerste confrontatie er ongeveer 83 Lakota-mannen gedood waren. Als dat zo was, waren er op dat moment nog minder dan 40 Lakota-mannen en jongens over om hun vrouwen en kinderen te beschermen. Charlie Blue Arm getuigde als volgt. Ik zag vele dode Indianen rond de witte vlag liggen. En White Land zei, ik zag Bigfoot op de grond liggen. Zijn voorhoofd was bebloed en zijn hoofd lag naar rechts. Ik had nooit gedacht dat ze dat met een ziek man zouden doen. Op het moment dat de Lakota-mannen erin slaagden terug bij hun families te geraken, viel de 7e cavalerie met volle kracht aan. De Hotchkiss-kanonnen schoten typisch aan flarden aan een tempo van 50 patronen per minuut. De vrouwen en kinderen vluchtten in alle richtingen en de weinige mannen die nog overbleven en geweren hadden, probeerden ze te beschermen. Doc Chief zei het volgende. Ik zag vrouwen en kinderen en sommige van hen waren aan het bloeden. Er waren zelfs kleine kinderen aan het bloeden. Veel van hen vluchtten naar de ravijn die nabij was om tegen de wanden beschutting te zoeken. Maar de veiligheid in de ravijn was slechts een illusie. De Hotchkiss-kanonnen werden afgevuurd en dodelijke granaten vielen op hen neer. En de soldaten gingen ook te voet verder. John Littlefinger getuigde als volgt. We werden door de soldaten beschoten vanaf elke kant van de ravijn tot we niet meer verder konden, omdat een rij soldaten ons de weg versperde. Er waren vooral vrouwen en kinderen in de ravijn en de soldaten benaderden hen gewoon en schoten hen dan neer. Rond de middag was het zogenaamde gevecht gedaan. De Lakota-indianen die niet gedood of gevangen genomen waren, waren doodsbang en verstopten zich. Ze hoorden schoten tot 's avonds. 84 Lakota-mannen, 44 Lakota-vrouwen en 18 Lakota-kinderen werden gedood. Het aantal Lakota-indianen dat later stierf aan hun verwondingen is niet bekend.